Wij waren bezig met het onderwerp geest, één geest. En zij die God aanbidden, zei de Heer, in geest en waarheid moeten zij aanbidden. En de eerste keer, als we even een stap terug doen naar het begin van Tenach, dan is dit de eerste keer, deze versen, vers 2, is de eerste keer waarin de geest van God genoemd wordt. Daar lezen we die geweldige openingswoorden van de schrift. In begin schiep Elohim de hemelen en de aarde. En de aarde werd woest, of woestheid, en leeg, of leegheid, en duisternis was over het aangezicht van de afgrond. En de geest van Elohim trilde over het aangezicht van de wateren. Ik heb het hier wat letterlijk vertaald. Twee keer het woord aangezicht, en je kunt dat ook met oppervlak natuurlijk vertalen. Maar er staat het woord pene, hè, dat is... Dat betekent echt letterlijk aangezicht en wordt heel vaak in het Hebreeuws gebruikt, vaak ook in meervoud. En ik vond het wel aardig om dit even zo op die manier te vertalen, zodat u ideeën heeft wat hier precies die openingswoorden inhouden, hè, van Genesis 1. Hè. En je kunt eigenlijk zeggen dat eerste statement, hè, in het begin schiep God de hemelen en de aarde, en dan... De hemelen wordt verder in de Tenach relatief minder over gezegd. Het gaat veel meer over wat op aarde en over de aarde, wat er allemaal mee gebeurde. En we zien dus in Genesis 1 dat God een herstelwerk gaat doen. Hè. De aarde werd woest en leeg en duisternis was over het aangezicht van de afgrond. En de geest van Elohim trilde over het aangezicht van de wateren en dan gaat... God ook een herstelwerk doen. He, dat is wat we dan altijd noemen de restitutie. Dus het herstel van die nedergeworpen hemelen en aarde. Dat is wat wij zien, he, in Genesis 1. En dat het te maken heeft met nederwerping. En nederwerping heeft natuurlijk te maken met een gericht wat had plaatsgevonden... Want die uitdrukking woest en leeg, die wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in Jesaja 45, als daar ook gerefereerd wordt aan de schepping, dat God dat niet tot een woestheid heeft geschapen, maar ter bewoning. Hè. Dus als God iets schept, dan is het niet zo dat hij eerst iets als het ware neerzet wat nog helemaal woest en leeg is en wat hij dan allemaal nog moet gaan ordenen. Dat is niet Gods scheppende werk. Nee. Als God iets schept, dan is dat een geweldig systeem. Dan zit daar ook systeem in, zeker, absoluut, absoluut. Alles is geordend in Gods schepping, alles. Alles heeft een ordening. Dus als God iets schept, dan heeft dat een geweldige ordening, dan is dat een geweldige schepping. En dan is het niet primair woest en leeg. Want dan, als je dat veronderstelt, dan laat je een stukje Griekse verhalen, Griekse mythologie, noem maar op... Kijk, en het punt is dat, kijk, er wordt natuurlijk dan gezegd van ja, er wordt er een beetje zo'n beetje over gesproken als een beetje zo overzichtgevend, overzichtachtig. Van ja, dat kwam wel in meerdere verhalen voort en wat in de Tenach staat, dat vind je bijvoorbeeld ook terug in het beroemde of beruchte Gilgamesh-epos enzovoort, hè, dat soort dingen allemaal. En daar zou dan de bijbelschrijvers van zijn afgeleid, want nu komt er een hele rare theorie hoor. Maar dat hebben de bijbelschrijvers dan afgeleid, want die zijn, want wordt er gezegd, die zijn pas later gaan schrijven. En dat is dan allemaal eerst mondeling overgeleverd geworden. Nou, en u weet wat er gebeurt als veel mondeling wordt overgeleverd. Dat wat uiteindelijk opgeschreven wordt, is veel minder nauwkeurig. Weet u wat het is? Dit is kwatsch. Dat zijn verhaaltjes die opgehangen worden. Verhaaltjes. Want wordt er dan gezegd, ja, er waren in die tijd dat Genesis bedacht werd of geschreven werd, waren er meer van dat soort verhalen die ook verwezen naar een soort oer-iets, een soort oersoep wat eruit voortkwam en zo is Genesis ook gestudeerd. Dat is omdraaien van de zaak. Dan draait het om. Men heeft die verhalen, die ze dan ervoor halen, alsof de Bijbel daaraan gemodelleerd zou zijn. Het is precies andersom. De Bijbel is zo geschreven en die verhalen die onder die volkeren dan op een gegeven moment opgeschreven zijn, die zijn daarvan afgeleid. Maar dat is allemaal een, wat de Engelsen dan zeggen, een spin-off. Dat is niet waar het om gaat. Je moet de zaak niet omdraaien. En het punt is dat, kijk, als je de schrift benadert, moet je wel bewust zijn dat je de schrift benadert. En dat je dus niet allerlei verhalen zoals Gilgamesh, Epos enzovoort van volkeren aan het lezen bent. Nee, dit is de schrift. En dan moet je opletten op elk woord wat er staat, op elke, bij wijze van spreken, elke jota en titel. Hè, daar moet je opletten. Waarom staat het er zo en waarom heeft God het zo geopenbaard? En moet je precies die tekst volgen. En dat andere, dat vergelijkende, dat is, weet u wat mijn mening daarover is? Maar het goed is mijn mening, dat is theologiseren wat je dan doet. Ja, en dat is iets anders dan de schriften naar voren halen. En wat staat er nou precies? En vandaar, kijk, hier wordt voor het eerst gesproken over de geest van Elohim. En later wordt het natuurlijk duidelijk in de Bijbel dat God zelf geest is. Dat is zijn wezen en uit hem is alles voortgekomen. En als je dan hebt over de schepping, dan moet je eigenlijk ook terug, eigenlijk moet je dan terug naar Colossense 1. Daar gaat het over de schepping. En daar vind je achteraf, mocht Paulus dat onthullen, hoe dat zit met die schepping. En dat die schepping komt dan uit God voort. Nou, iets wat zo uit God voortkomt, dat is niet woest en leeg hoor. Absoluut niet. Zeker niet. Dus al die gedachten die er dan over, zogenaamde discussies. Ja, we moeten er maar over met elkaar over discussiëren. Ik ben daar niet zo erg voor hoor. Want als je een hele avond gaat discussiëren met een zaal vol, dan heeft die heeft die mening, die heeft die opvatting, die heeft die mening, die heeft die theologie, die heeft die. Dan kom je geen stap verder mee. Want aan het eind van de avond heb je dan allemaal van elkaar gehoord wat je ervan vindt of wat je ervan denkt. En aan het eind van de avond ben je dan niet verder gekomen? Nee, je weet alleen wat een ander van een bepaald schriftgedeelte denkt. Meer niet, punt. Dat bouwt niet op hoor, dat geeft geen groei. En daarom geeft God in de gemeente, nou daar komen we nog op in Efeze 4, geeft hij bepaalde gaven die zijn bedoeld tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is niet voor niks dat God dat geeft in de gemeente, dat is niet zomaar. Maar dat is natuurlijk heel, heel bewust gegeven, natuurlijk. En kijk, Gods woord is er echt niet over. Kijk, je kan natuurlijk best met elkaar van gedachten overwisselen en serieus met elkaar onderzoeken wat er nou echt geschreven staat. Dat is heel wat anders dan gaan zitten en met elkaar wat jij daarover denkt, dat gaan debiteren aan elkaar. Hè, zo. Dat werkt niet. Bij zulke soort avonden ben ik dan ook niet bij. Omdat naar mijn stellige overtuiging bouwt dat niet op. Maar goed, dit is even een zijspoortje wat ik nu. Maar kijk, waar het hier om gaat is dat God een geweldig herstelwerk begint. En daar is die geest van God, is daar natuurlijk helemaal, heeft daar alles mee te maken. Hè? Dat het allemaal hersteld wordt na die enorme nederwerping die had plaatsgevonden. De nederwerping van de wereld. Dat is een uitdrukking die niet zomaar in de schrift staat natuurlijk. Hè? Dat staat er niet zomaar. En er wordt nog een aantal keren nadrukkelijk genoemd, hè, in de schrift. En steeds, hè, gaat het maar nalopen, nederwerping van de wereld, waar staat het? Steeds heeft het verband met zondigen en heeft het verband met het werk van Christus. Elke keer als de nederwerping van de wereld genoemd wordt, daar heeft het dus mee te maken. Daar moet je op letten. En zo, en altijd de schrift, indien het mogelijk is, letterlijk nemen. Is het niet mogelijk, dan is het waarschijnlijk een vorm van beeldspraak. Dan moet je afvragen, wat betekent die beeldspraak? Dat is de gezonde manier om de schrift te lezen met elkaar. Hè? Nou, God doet een herstelwerk. En in feite, hè, dat is een bepaalde toepassing. Zou je hieruit kunnen maken dat ook in ons eigen leven, in ons eigen menselijk bestaan, ja, doordat wij geboren werden als mensen die stervend zijn, zondigden wij en toen kwam God in ons leven en die deed het licht aan en toen begon hij in ons leven ook een herstelwerk, zou je kunnen zeggen. He, want er viel nog best wel wat te herstellen en dat kan u misschien op allerlei manieren, dat woord herstellen kunt u invullen. He, dat wil niet alleen zeggen dat je als je vroeger een kleptomaan was, dat je dat niet meer doet. Hè? Als je vroeger een dief was, dat je dat niet meer doet. Dat ook, dat is ook herstel, dat je het niet meer doet, maar dat je juist werkt en kan geven aan anderen. Dus wordt het precies omgedraaid. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat er in het leven allerlei wonden zijn geslagen. Traumata, hè, daar wordt vaak over gesproken. En ja, dat als dat gebeurd is, dat, ja, dat hangt af van de wond natuurlijk, zoals het letterlijk ook voor een chirurg is. Maar als het een hele diepe trauma is, wat in het leven gebeurd is, dan doortrekt dat een heel mensenleven. Dat is niet zo, dat kun je niet zeggen dat is zomaar weg. Nee. Maar wat wel kan gebeuren is dat God door zijn geest en door zijn woord daar een stuk herstel in geeft. Een stuk genezing, een stuk heling in geeft. Dat kan. Maar let op dat als het een heel diep trauma is, dat kan een heel leven duren, kan een heel leven stempelen. En dat kun je niet zomaar. Je kunt dan ook niet als gelovig zeggen, ja, maar je bent nu gelovig, dus nu is alles maar voorbij, het is verleden tijd enzovoort. Nee, punt. Nee, geen punt. Nee. Nee, dat komt omdat in de mens, in de ziel van de mens, hè, daar komen dan inkervingen in, om het zomaar te zeggen. En zo'n inkerving, die wordt niet zomaar weggenomen als je tot geloof komt. Maar God geeft daarin wel, in dat verdriet of in die pijn die daar zit, en in die pijn van de jeugd of de vroege jeugd, weet ik het, kan God daarin wel een helende werking doen door zijn geest en door zijn woord. Dat je misschien langzaam maar zeker, stapje voor stapje, misschien in een proces van tientallen jaren en heel veel gesprekken, dat daar iets van herstelling kan komen. Hè? Daarmee geef ik aan, het is vaak niet zo makkelijk wat er in mensen speelt. En daarin zouden wij dan ook met elkaar zorgvuldig, heel zorgvuldig, biddend, liefdevol omgaan. Weten wij veel wat er in die anders leven gebeurd is? Dat weten wij toch niet allemaal? Daarom zou het ons extra voorzichtig maken, extra alert en biddend, hoe we op een gegeven moment handelen. Hè? Daar waren we voor de pauze mee bezig. Hoe heb je nou gehandeld ten opzichte van die leden van het lichaam van Christus? Kom bij de Bema aan de orde. Dan zouden we dus extra zorgvuldig met de mensen omgaan. Hè? Kijk, om een voorbeeld te noemen. Joodse mensen hebben in de Tweede Wereldoorlog verschrikkelijke dingen meegemaakt. Echt verschrikkelijk, met geen pen te beschrijven. Ja, het is soms wel beschreven, maar dan denk je, hoe is het dit kan niet. Je kan het van zijn levensdagen nooit bedenken wat er gebeurd is met Joodse mensen en ook anderen in die kampen enzovoort. En dat heeft zulke diepe wonden geslagen bij degenen die het dan konden overleven. Ja, die mensen die konden dan 30, 40 jaar lang er niet over praten. Dat zat gewoon dicht. Van daar willen we niet over praten, willen onze kinderen niet mee belasten, willen onze kleinkinderen niet mee belasten enzovoort. Allemaal redenen hadden ze daarvoor, allemaal goede redenen. Ja, maar op een gegeven moment komt er toch dat moment, ja, en bij sommigen ook niet, maar bij heel veel wel, na soms 10, 20, 30, 40, 50 jaar, komt dan het moment dat men erover gaat praten, dan gaat alles open en dan komt die enorme wond die er nog steeds van binnen zat. Want iemand zei ook heel treffend, ik weet niet meer wie het was, maar die zei ook heel treffend, kijk, dat ging dan over de Tweede Wereldoorlog, Joods iemand, die zei van, kijk, die oorlog zit in je en die gaat er nooit meer uit. Dat, hè. Je moet altijd heel goed beseffen, hoor. Mensen die vreselijke tijd hebben meegemaakt. Daar zijn hele diepe wonden geslagen, traumata, door wat mensen in die verschrikkelijke situaties hebben meegemaakt. En niet alleen daar, want daarna is het, u kent ook al die dingen. Wat mensen dan meemaken. Maar God kan toch een herstel geven in, ook in mensenlevens waarin iemand misschien wel van zichzelf zegt, nou, van binnen bij mij, het is woestheid, het is ledigheid, het is duisternis. Daar kan God door zijn geest een geweldig werk in doen. Daar is herstel wel mogelijk. Maar dat kan heel lang duren. Dat kan. Geest, we gaan hier even terug naar het principe geest. Hè. Levensprincipe van mens en dier. Dat is geest, hè. Wordt soms ook met adem natuurlijk vertaald. Ik heb, om dit samen te pakken in één keer, een tekst uit Prediker hier opgezet. Want de bestemming van de zonen van Adam en de bestemming van het beest, in het algemeen dus wordt het bedoeld hè, dieren als verzamelnaam het beest. Er is één bestemming voor hen, zoals de dood is voor deze, zo is de dood voor die. En één geest is er voor allen. Er is geen voordeel voor de mens boven het beest, want het is alles leeg of nutteloos. Hè. Er staat het bekende woord hebel, wat zo vaak gebruikt wordt in Prediker. Dat alles, hè, het statenvertalingwoord is ijdelheid. Dan weet u wel, hè, ijdelheid van de ijdelheden, het is alles ijdelheid. Daar begint de Prediker mee in de statenvertaling. Maar met het woord, het begrip hebel, daar komt ook die naam Abel eigenlijk vandaan. Zou je ook zeker kunnen denken aan, het is zinloos, of het is nutteloos, of het is resultaatloos. Daarover heeft Paulus het ook in Romeinen 8, hè? Dat het zuchten en het lijden van de schepping, dat lijkt allemaal zo zinloos, het lijkt zo leeg, het lijkt zo zonder resultaat te zijn, hè? Dat woord gebruikt hij daar ook. Maar, ja, Romeinen 8. Ja, maar dan komt hij met de verwachting. Wij hebben een geweldige verwachting. Het is niet zomaar dat die schepping aan de resultaatloosheid of aan de zinloosheid is ondergeschikt. God heeft dat niet zomaar gedaan. Nee, dat is opdat dat straks zal dat omgezet worden in alles overstijgende heerlijkheid. Dat is natuurlijk het geweldige perspectief hè, wat we in Romeinen 8 krijgen. Het is natuurlijk een geweldig hoofdstuk. Ja, daar kun je in blijven lezen, want dat is dat hele hoofdstuk. Daar kun je op leven en daar kun je op sterven. Op Romeinen 8. Absoluut. Alles staat erin. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Geweldig toekomstperspectief. Niet alleen voor ons als zonen, maar ook voor heel de schepping. En wij zuchten met de schepping mee, hè, want het dagelijks leven, dan moet je toch regelmatig zuchten. Zo van, moet ik dat weer doen? Moet ik weer stofzuigen? Of moet ik weer dit doen? Of moet ik weer dat doen? Al die sleur kun je wel eens denken, hè, zoals mensje. Maar het is niet allemaal zinloos wat we meemaken, wat we doen. Nee, het is met een geweldig perspectief. Het is in verwachting. En ik hou van dat woord verwachting voor elpis in het Grieks. Want het spreekt zo'n zekerheid uit van wat gaat komen. En het is ook zeker. Wij mensen zijn hoogst onzeker. Maar onze verwachting is hoogst zeker. Waarom? Het hangt totaal niet van ons af. Nou, gelukkig niet zeg. Het hangt van God af dat die verwachting daadwerkelijk ingevuld zal worden met een heerlijkheid die zo ongelooflijk groot is. Daar hebben we geen idee van. Daar kunnen we maar een heel klein beetje iets van beseffen als God ons hart helemaal vult met grote vreugde. Dat je helemaal overloopt van blijdschap, van vreugde over God. Dat hè, dan heb je iets, een heel klein beetje, ervaar je dan van die heerlijkheid. En we zingen ook daarvan hè, vreugde, vreugde, louter vreugde, weet u wel dat lied. Dus kijk wat de Prediker hier nogal somber zou je kunnen zeggen constateert, is ja, iedereen gebeurt hetzelfde, dieren gaan dood, mensen gaan dood, ja, staan we weer op het kerkhof, weet je wel, daar kan je een beetje somber van worden. Maar dat hoeft niet, we kunnen ook omhoog kijken. Allen gaan naar één plaats, de Prediker gaat nog even door met dat thema, allen komen vanuit de grond en allen keren terug naar de grond. En hier wordt vaak het woord stof vertaald, voor het Hebreeuwse ofer. En hier staat dus niet Adama, want dat is aardbodem, maar hier staat ofer, dus dat is de toplaag van de aarde. Daaruit werd de eerste mensen geformeerd, werd geschapen. Maar dit is wat de dood ook is, hè. De dood is een terugkeer. Hè, het lichaam keert terug naar de bovenste laag van de aarde. Wij zeggen dan gemakshalve tot stof. En de levensadem of de geest keert terug naar God, hè, zoals Prediker 12 ook zegt. En de ziel, ja, die is er dan niet meer, die keert terug naar het onwaarneembare. Die was tevoren niet waarneembaar, totdat God diegene liet komen, om het zomaar te zeggen. En die ziel verdwijnt weer bij het moment van overlijden, dan is die ziel weg, is er niet meer. En die weet zelf ook van niets meer, kan niet, tot het moment van de opstanding. De dood is een terugkeer. De dood is een duidelijke terugkeer, zegt de schrift heel duidelijk. En dan zegt Prediker hier, want wie kent de geest van de zonen van Adam, die opvaart naar boven, en de geest van het beest, of die afdaalt naar beneden, naar de aarde. En hier zet de Prediker een vraagteken, en het antwoord mogen wij wel geven, want God kent dat. God kent dat van iedereen. Wij kennen dat vaak niet van elkaar, wij kunnen vaak niet van elkaar onze geest doorgronden, maar God wel. God, voor God zijn wij een open boek. En hij leest dat, hij leest dat allemaal. Ons hart is voor hem een open boek. Hij leest dat. Dus geen enkel, voor God is wat ons hart betreft geen enkel geheim. Het ligt allemaal voor hem open. Maar als mensen onder elkaar, ja, dan is het, ja, kijken we tegen elkaars buitenkant aan. Maar goed, God gaat daar in de opstanding natuurlijk iets geweldigs geven. Heilige Geest, de uitdrukking Heilige Geest, die vinden wij maar een paar keer in Tenach. Maar 3 keer, en die ga ik met u lezen. De eerste is in Psalm 51, als Nathan, u weet wel, de profeet Nathan, is bij David gekomen en die vertelt een parabel tegen David. En David wordt dan geconfronteerd met zijn zonde met Bathseba. En dat is ongeveer een jaar daarna. En dan zegt Nathan tegen David, David, jij bent die man. Jij bent die man. En dan komt David tot inkeren, tot berouw. En in dat inkeren, in dat berouw over die zonde, dan schreef hij Psalm 51... En dat is onder andere dan deze tekst. Psalm 51 is heel bekend, dat zingen we ook. En dan, kijk, dat is nou een van die dingen, daar heb ik dan ook een beetje moeite mee, met zingen. Dan zingen wij dat lied van Neem uw Heilige Geest niet van mij, weet u wel. Maar dat kunnen wij niet zingen. Want we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Wij kunnen niet zingen dit gebed van David. Neem uw Heilige Geest niet van mij, want we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Dus die neemt God niet weg. Dus dat is onbijbels om dat te zingen. Maar goed, dat is even een zijopmerking. Werp mij niet van uw aangezicht af en neem uw Heilige Geest niet van mij. Zei David in zijn wroeging, in zijn nood, in zijn verdriet, in zijn overtuigd zijn van dat hij een ontzettende scheve schaats had gereden met Bathseba. En in dat diepe besef zit hij als hij deze psalm schrijft. En dat is wat je ook zou kunnen zeggen, wat een type is, een uitbeelding is van Israël in de toekomst. Dat zij dan ook tot inkeer zullen komen, zoals Zacharia dat zegt. Dan zullen zij zien wie zij doorstoken hebben. Dan zullen zij geconfronteerd worden met hun afvalligheid van Jahwe. En zij zullen zien dat inderdaad toch die Heer Jezus, dat toch diegene was die zij gekruisigd hebben. En dan zullen zij rouwklagen met een grote rouwklacht. Als in de dagen van, net als in de dagen van Hadad Rimmon staat er dan. En dan zullen zij zich op de borst slaan en in zekere zin is dat enorme berouw van David daar ook een beeld, een uitbeelding van, zou je kunnen zeggen, profetisch gezien. Maar hier, heel bijzonder dat David dan hier zo door de geest geleid zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dus zijn koningschap kon hij doen en dat hij was zich bewust van dat die geest van God hem dat vermogen gaf. Hij was natuurlijk ook gezalfd door Samuel. Hij was zelfs 3 keer gezalfd met olie. Om dat koningschap te kunnen uitoefenen. En dat hij bad eigenlijk daarmee ook dat hij in dat koningschap mocht blijven. Dus dat zou je er ook nog in mogen of kunnen lezen, zou je kunnen denken. Nou, God gaf hem die genade. Notabene onder de wet. Want eigenlijk had hij en Bathseba gestenigd moeten worden. Naar de wet. Als ze strikt de wet hier had gevolgd, de wet van Mozes, dan hadden ze allebei gestenigd moeten worden. Dat was de straf die erop stond. Wat gebeurd was. Maar dat uiteindelijk, God schonk hem vergeving. God schonk hem genade. En daarom kon hij dit uitspreken. neem uw Heilige Geest niet van mij. Dus het was op een heel precair moment in zijn bestaan, hè, van koning David. En dan komt het nog twee keer voor in Jesaja 63. En daar gaat het ook over wat Jesaja aan gericht aanzegt in feite over het volk Israël. Maar zij rebelleerden, hè, daar kijkt Jesaja door de geest geleid terug in de geschiedenis van Israël. Maar zij rebelleerden en zij bedroefden zijn Heilige Geest. En hij keerde zich naar hen, hè, Yahweh, keerde zich naar hen als vijand en vocht tegen hen. En hij gebruikte daarvoor natuurlijk dan volkeren. En hij herinnert de dagen van de Eon, van Mozes en zijn volk. Waar is hij die hen uit de zee opbracht met de herders van zijn kudde? Waar is hij die zijn Heilige Geest te midden van hen plaatste? Dus God gaf ook zijn aanwezigheid te kennen door dat Mozes het volk leidde en dat daar die wolkolom en die vuurkolom was. En dat was een uitbeelding natuurlijk van de aanwezigheid van Gods Heilige Geest in hun midden. En zo manifesteerde Yahweh zich te midden van zijn volk. En Jesaja vraagt zich hier dan af van, ja, waar is hij nu? In Jesaja 54 wordt ook gezegd dat hij een ogenblik zal hij, degene die nu weduwe is, degene die nu zonder man is, dat is het volk Israël, dat is ook haar huidige situatie. Maar voor een ogenblik zal hij zijn aangezicht voor hen verbergen. Maar dan zal hij daarna zal hij met overstromende goedertierenheid en barmhartigheid zal hij dat volk weer tot zich nemen. Dat is dan ook de belofte die in Jesaja 54 klinkt. En zal hij hen blijvende zegen geven en zullen zij nooit meer zo onder druk komen zoals het nog in de nabije toekomst gaat gebeuren. Dat, hè? Nou, Jesaja 54 ook heel fijn om te lezen. Maar zijn Heilige Geest, hè, wordt hier twee keer genoemd in Jesaja 63. Dat hij die in hun midden plaatst. En heilig is dan natuurlijk God die heilig is, te midden van hen. Ja, en dan kan afgoderij geen plaats hebben natuurlijk. En er zal nog één keer hele erge afgoderij zijn bij Israël. Dat is in de nabije toekomst als zij het beest en het beeld van het beest gaan aanbidden. Dat is de ergste afgoderij die je maar voor kan stellen. Want daarin aanbidden zij de draak. Hè? Dat staat echt op openbaring. Hè? Daarin aanbidden zij de draak. En dat neemt God natuurlijk heel hoog op. En moeten ze ook door een grote verdrukking gaan. Komen ze onder zeer grote druk te staan. Want God is een heilig God. Hij is de God van Israël. Hij is een heilig God. Maar uiteindelijk laat hij zich niet met zich spotten. Op een gegeven moment is de maat vol, om het zo maar te zeggen, is de maat vol. En dan komen ook de gerichten. Heilige Geest in de Griekse schrift. En dan heeft het met ons te maken. Een aantal werken van Heilige Geest, want die Heilige Geest van God is altijd actief bezig. Dat is Matthäus 1 vers 18, dat is natuurlijk een geweldige uitspraak. Dat Miriam of Maria zwanger zal worden uit Heilige Geest. De kracht van de Allerhoogste zou haar overschaduwen en zij zou zwanger worden uit de Heilige Geest. Dat is natuurlijk een hele bijzondere gebeurtenis, uniek in de mensengeschiedenis. En zo kwam hij als mens, de Heer kwam als mens, hè, die ooit als, in wie ooit die hele schepping was gelegd als de zoon van zijn liefde. Hij had grote heerlijkheid, maar hij heeft die grote heerlijkheid van het aan God gelijk zijn afgelegd en is mens geworden. Wat een liefde, hè? De liefde van Christus dringt mij, zegt Paulus dan ook, hè, in 2 Korinthe 5. De liefde van Christus dringt ons. Ja, dat is, als je daar iets van hebt mogen leren kennen, van die geweldige, diepe liefde van Christus, ja, dan word je ook gedreven om die ander, hè, met die ander heel anders om te gaan. En waar misschien God de mogelijkheid geeft iets te zeggen over die geweldige Heer die je kent. Bijzondere, hele bijzondere gebeurtenis. Hè? En in Johannes 3, als de Heer Jezus spreekt met de leraar van Israël, hè, Nicodemus, dan zegt hij, ja, het gaat erom dat jullie verwekt worden uit het water, niet alleen, maar ook de geest. En dat begreep Nicodemus niet. En dat was merkwaardig, want hij had het heel goed uit de profetieën kunnen weten. Dat de grote profeten spraken daarover, over de komst van de geest. En ook de kleine Joël trouwens ook, hoor, spreekt er ook over. Maar dat is wat Nicodemus zeker had moeten weten. Maar ja, de Heer liep, toen hij op aarde was, liep hij vaak aan tegen de blindheid, notabene, van de leiders van Israël. En dat was omdat de vader had dat aan hen ontnomen. Hè? De vader ontnam hen het zicht. Hè? Dat weet u, hè? Omdat hij bad: Vader, ik dank u dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen, dat waren die schriftgeleerde fariseeën van zijn dagen, verborgen hebt. Vader had het voor hen verborgen, ze konden het niet zien. En daar liep de Heer dus ook aan tegenaan in dat gesprek met Nicodemus, dat hij geen zicht had op. Er waren blinde leiders in feite in die tijd. Waar ook, Johannes 9 sprak daar ook van natuurlijk, hè, de blindgeborenen. Daarin ontmoette de Heer eigenlijk zijn volk, hè, de blindgeborenen. Ja, geestelijke blindheid. Maar de Heer heft het op, hè. Als de Heer je die genade geeft, dan heft hij je geestelijke verblinding op. En dat is een doorgaand proces, hoor, bij ons als gelovigen. Het is niet zomaar, ik ben nu, I once was blind and now I see, weet u wel. Dat hoor je wel eens in liedjes zingen. En dat geldt natuurlijk voor ons ook als gelovigen. Hè. Ik was eens blind, maar nu kan ik zien. Hè. Dat kan je ook heel als gelovige heel goed zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat je in één keer alles ziet. Dat is niet mogelijk. Dat is te fel voor je ogen. Dat is te veel licht. En daarom is er een doorgaand proces dat de Heer bij ons die verblinding wegneemt. Vandaar ook het gebed of God ons bij voortduring die genade schenkt, dat die geest van wijsheid en onthulling in ons werkt, zodat we steeds meer gaan zien van die geheimenissen en van God en alles wat ermee te maken heeft. Dat is een doorgaand proces. Dus wij kunnen als gelovigen eigenlijk nooit zeggen van, nou, ik weet het allemaal al. Zo van, ik ben gearriveerd, weet u wel, ik ben gearriveerd. Nee, absoluut niet. In feite is het zo, hoe meer je eigenlijk van die schrift leert kennen, hoe kleiner je zelf gaat merken hoe klein je bent. En dan zeg je misschien na tientallen jaren dat je intensief, hè, dat je vaak met Gods woord bezig bent geweest. Eigenlijk weten we nog maar zo weinig van God. Eigenlijk weten we nog maar zo weinig. En dat doet je als mens heel klein zijn, hoor. En Handelingen 13, ook een belangrijk werk daar van de Heilige Geest, hè, dat daar werden, toen zij bezig waren met het woord en met gebed in die gemeente in Antiochië, daarvan maakte de Heilige Geest duidelijk dat Barnabas en Saulus afgezonderd werden, of Barnabas en Paulus, wat is het daar, Saulus nog, afgezonderd werden door de Heilige Geest voor het werk waartoe hij hen riep. Waarvoor die geest hen riep. En dat was een hele nadrukkelijke duidelijk maken van de Heilige Geest. En we weten niet technisch precies hoe dat gegaan is. We hebben daar geen YouTube-filmpje van. Maar als je kijkt in Handelingen 15, hè, bij die grote vergadering daar in Jeruzalem, daar werd beslissingen genomen op basis van wat Jacobus dacht of wat Jacobus meende op dat moment. En dan werd er nog wel even erbij gevoegd zo van, ja, wij of de Heilige Geest en wij zo. Hè, even maar dat was toch een hele andere setting, hoor. Daar in Antiochië merk je aan de beschrijving dat ze daar zich echt wilden laten leiden door God. Wat die besliste en die maakte toen duidelijk dat Barnabas en Saulus die weggingen. En dat ging gepaard met het bestuderen van de schriften, dat ging gepaard met uitleg, dat ging gepaard met veel gebed. Het was niet zomaar even wat. En want er waren daar heel wat leraren in die gemeente die goed konden spreken. Maar Barnabas en Saulus, die werden door God bepaald op dat moment dat zij die weg zouden gaan. En toen ging er ook een deur van geloof voor de natie en van de natie ging open. Dat was een hele grote gebeurtenis. Heel groot iets wat toen gebeurde in die jaren. Dus die afzondering, hè, dat aforizo, hè, dat is een heel mooi woord. Daar zit ook ons woord horizon in. Hè. Een horizon is natuurlijk een bepaalde grens. Dus daar trok de Heilige Geest een bepaalde grens, zou je kunnen zeggen. Waarbij Saulus en Barnabas afgezonderd werden van die gemeente om een speciaal werk te gaan doen. En dat is natuurlijk bijzonder. Nou, Heilige Geest, wat is de werking van de Heilige Geest? En dan komt het echt op ons paadje hier, als gelovigen. Nou, die Heilige Geest, wat doet die? Die doopt tot reiniging. He, dat is de consequentie van de doop in de geest, dat is tot reiniging. Hè? En die komt op, bij gelegenheid op mensen, om kracht te verlenen. Dat was een heel specifiek werk van de geest daar in die handelingentijd. Dat was nodig toen. En die vervult, en dat is nog steeds voor ons ook zo, hè? Want Paulus zegt dat in Efeze 5. Wordt, hoe zegt hij dat daar? Efeze 5. Dat is voor ons ook een aansporing. Hè? Efeze 5. Vers 18, daar staat, en wees niet dronken van wijn, maar waarin liederlijkheid is, maar wees vervuld met geest. Dus hier gaat het ook om vervullingen. En wat is dan het gevolg daarvan, van vervuld zijn met geest? Tot jezelf sprekend, in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer. Dus dat is wat vervulling met de Heilige Geest bewerkt, dan wordt er gesproken. Dat wordt geuit. Dan wordt Gods woord gesproken, hè? De woorden van God. Dat is een consequentie. Dus mensen worden vervuld met de Heilige Geest om te spreken. En voor ons is dat, in feite een aansporing. Word vervuld met de Geest. Hoe nou? Ga Gods woord openen, lezen, horen, mee bezig zijn, bidden. Dat en dat als primair in je leven, dat steeds meer primair in je centraal gaan stellen. Hè? Gods woord steeds meer centraal in je leven, daarmee bezig zijn. Biddend, de Heer, wat wil u tegen mij zeggen door dit gedeelte, wat wil u tegen ons zeggen? Zo, hè, elke dag biddend bezig zijn met dat woord, zo op die manier, dat is de manier. Hè? Kijk, als je je vol gaat gieten met wijn, dan word je dronken en dan komt er liederlijk gedrag uit voort. Maar als je vol, bij wijze van spreken, vol giet met geest, om het zo maar te zeggen, dan ga je spreken. En dan komt er geen liederlijk spreken uit je mond, maar dan ga je de dingen spreken die fijn zijn, die opbouwend zijn, bemoedigend zijn, enzovoort. Hè. Dan wordt er gesproken. Dat is een werk van de geest. De geest woont in de gelovigen, of maakt woning in, tot gemeenschap. We zijn geroepen tot gemeenschap van zijn Zoon, Christus Jezus onze Heer. Geroepen tot gemeenschap. Dus omgang met hem, hè? Levende omgang hebben met. En dan zit je geestelijk gesproken, zit je aan zijn tafel, hè? Om het zo maar te zeggen. Tafel is een uitdrukking, hè? Als je met elkaar aan tafel gaat in het dagelijks leven, dat is een uitdrukking van gemeenschap. Want dan heb je een gemeenschappelijke maaltijd en een praatje met elkaar. Maar gemeenschap met de Heer is geestelijk gezien met hem aan tafel gaan. Dat is wil zeggen, hij deelt uit, hij geeft je zijn brood, hij geeft je zijn wijn, hij geeft je zijn water. En dat mag je nuttigen en dan word je vol. En daar ga je niet verkeerd vol van zitten hoor, dat is niet verkeerd hoor. Echt niet. 1 Korinther 12 vers 13, hij doopt, opnieuw dat dopen, hè, tot eenheid. Dus dopen is tot reiniging en eenheid. Dat is een consequentie van dopen, hè. En hij zalft, wordt ook zelfs genoemd, hè, tot dienstwerk. Hè, dus als gelovige is het niet zo dat je werkeloos aan de kant staat, maar je bent gezalfd tot dienstwerk. En dat is het werk wat de Heer tevoren gereed gemaakt heeft, opdat wij daarin zullen wandelen, hè, zegt Paulus. De werken, de goede werken, die hij tevoren gereed gemaakt heeft. Dus ook, hè, dienstwerk. En Efeze 1 vers 13, hij verzegelt tot zekerheid. En dat is heerlijk als je bewust bent geworden, je bent een lid van het lichaam van Christus. En dat is een zekerheid, want je bent verzegeld. Hè? Prachtige beeldspraak. Die verzegeling. En als je bij de posterijen werkt, heb ik ooit in een grijs verleden gedaan, bij posterijen gewerkt. Dan werden er aangetekende enveloppen verstuurd en die moesten dan verzegeld worden. Dan had je lak en dat liet je dan op de sluiting van de envelop druppelen. En dan had je een eigen lakstempel en dan stempelde die zo erin en dan was die envelop verzegeld. Die verzegel mocht pas verbroken worden door de ontvanger. En in die tussentijd mocht dat zegel niet verbroken worden. Mooi beeld, hè? Vond ik altijd zo'n mooi beeld als ik ermee bezig was. Ik denk, nou, dat is nou een mooi beeld van verzegeling met Heilige Geest. Er komt niemand aan, niemand. Niemand kan dat zegel verbreken wat God op ons gedrukt heeft, niemand. En we zijn verzegeld tot in de dag van de vrijkoping. Dus ja, op het moment dat de bazuin gaat, ja, dat is voor ons allemaal zekerheid. Dat hoeft geen enkele onzekerheid te bestaan. Heerlijk. Als we met deze dingen bezig mogen zijn, hè, dan gaan we zo langzamerhand afsluiten, want het is alweer de hoogste tijd. God schenkt ons zijn Heilige Geest. En dit zijn bekende dingen voor u. Zijn liefde is daarmee in ons hart uitgegoten. En dat is niet weinig, vandaar ook die watervalfoto erbij gezet. Dat is niet weinig, maar dat stroomt vanuit God naar binnen ons. En die liefde die dan in ons gekomen is, dat is het complement van de wet. Mensen onder de wet konden er niet aan toekomen, maar door zijn geest is zijn liefde in ons hart uitgegoten. En daarmee is in feite die hele Torah, die hele onderwijzing gelijk geïncorporeerd. En dan kun je werkelijk je naaste lief hebben als jezelf. Hè? Zoals de wet dat dan eiste wat de Israëliet niet kon, maar door de geest, de liefde in ons wel, kan het wel. En dan sluiten we hiermee af. De grondbeginselen van zijn geest ten opzichte van de vorige tijd. En die dingen even naast elkaar zetten, dat werkt soms wel wat verhelderend hier en daar. Kan het zijn, nou u ziet het hè, onder Mozes en onder Christus Jezus. Het verschil is groot. Niet langer slavernij, maar zoonschap. Niet langer werken vereist om iets voor God te bewerken. Maar het is de vrucht van de geest. Het is zijn werk in ons wat vrucht zet. Zijn geest, en dat is het. Een geest van gericht is niet langer, dat was bij Mozes, maar nu is het bij ons de geest van vrijheid. Veroordeling? Nee, voor ons is er geen veroordeling, want we zijn in Christus Jezus. Geen vrees en angst meer. Dat wordt koet-ke-koet uit ons leven weggenomen door de liefde van God. Genade. Goed, en daar sluiten we dan mee af hè, voor vanavond. En de volgende keer gaan we verder met één verwachting. Goed, zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we zo deze avond stil konden staan bij dat ene lichaam waar we toe behoren. Die ene geest die in ons werkt, Heilige Geest, die ons afzondert van de wereld en ons doet gericht zijn op u. Vader, dank u wel dat u zo'n groot God bent. Dat we deze dingen met elkaar mogen delen, bespreken, kijken naar hoe u werkt, Vader, en dank u wel dat u dat grote werk voortzet door uw zoon, door de gemeente, door Israël, in uw grote plan van eonen. En u zult tot uw doel komen, Vader. Dank u wel dat we zo zeker daarover kunnen spreken met elkaar. Omdat het geheel uw werk is. Vader, dank u wel voor die heerlijkheid dat alles uit u is. En ook door u is. En ook tot u zal zijn. Vader, dank u wel dat u zo'n groot God bent en dat wij als kleine mensen in uw plan opgenomen zijn en zelfs een bijzondere status mogen hebben. Vader, dank u wel voor die grootheid van uw woord. En mogen we ook hieruit leven, Vader, het diepe besef dat er één lichaam is. En dat we alle met elkaar verbonden zijn door die ene geest. Vader, dank u wel dat dat ons in beweging zet. En gericht doet zijn op u en van daaruit op elkaar. Vader, dank u wel. Dat u ons dat geeft en dat we zo ook deze avond weer een stapje mochten zetten in die grote, rijke Efezebrief, waarin zoveel staat, Vader. We danken u daarvoor. Dat u ons dat vergunt om zo in alle vrijheid daarmee bezig te kunnen zijn. Dank u wel dat u nabij hen bent die het moeilijk hebben, die in verdriet of moeite of met pijn, met trauma in hun leven hun weg moeten gaan. Vader, wees hen genadig nabij en ondersteun en sterkt u hen. Ik bid ook voor uw volk Israël, Vader. Er is enorm veel haat tegen hen en het wordt steeds sterker. En we weten dat het ook voorzegd is dat zij door alle volkeren gehaat zullen worden om uw naams wil. Vader, we leven in die tijd en we leven zo snel naar het einde toe. We danken u daarvoor dat we dat zicht mogen hebben. Dank u voor uw liefde, uw trouw, uw genade. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.